Goedemorgen, gemeente. We willen met elkaar de Bijbel openslaan bij het Bijbelboek Handelingen, het eerste hoofdstuk, en daarvan lezen we de eerste 12 versen. Dus Handelingen hoofdstuk 1. De versen 1 tot en met 12. Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, over alles wat Jezus begonnen is te doen en te onderwijzen, tot op de dag waarop hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen, die hij uitgekozen had, opdrachten had gegeven. Hij, Jezus, heeft zichzelf, nadat hij geleden had, ook levend aan hen vertoond, met veel onmiskenbare bewijzen, 40 dagen lang, waarbij hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het koninkrijk van God betreffen. En toen hij met hen samen was, beval hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren, vroegen hem: Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? En hij zei tegen hen: Het komt u niet toe de tijden of de gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, die over u komen zal. En u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. En nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, terwijl zij het zagen. En een wolk onttrok hen aan hun ogen. En toen zij, terwijl hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, die ook zeiden: Galileese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus die van u is opgenomen naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Toen keerden zij terug naar Jeruzalem, van de berg die de Olijfberg genoemd wordt, en die vlak bij Jeruzalem is, en daar een sabbatsreis vandaan ligt. Tot zover. U bent gewend dat een preek hier wel eens een x-aantal punten heeft. Om een stukje structuur in de preek aan te brengen en voor u het een beetje overzichtelijker te maken, zullen we vandaag min of meer aan de hand van 4 punten door het tekstgedeelte heen lopen. Ten eerste wil ik met u stilstaan bij de versen 1 tot en met 3. En daarbij nadenken over Theophilus, ook over boekrollen en over het verschil wat er door Lucas wordt gegeven in naam tussen zijn evangelie aan de ene kant en de handelingen aan de andere kant. Het tweede punt waar we bij stil zullen staan zijn Grieks-Romeinse hemelvaartsverhalen. Het derde punt, de Joodse en de Bijbelse context van de hemelvaart. En als laatste zullen we stilstaan bij de opdracht aan de apostelen om getuige te zijn. Nou, ik ben aan het begin van mijn preek. Maar Lucas begint Handelingen met een inleiding. En hij richt zich tot Theophilus. En misschien dat die naam al niet goed uitspreekt, maar dat zult u mij vast wel vergeven. Theophilus betekent zoveel als vriend van God of geliefd door God. En je zou kunnen denken dat Lucas niet aan zijn preek persoon schrijft, maar dat hij zegt van: nou, ik gebruik deze naam om aan een anoniem persoon te schrijven, of ik gebruik deze naam zelfs om aan een hele groep met mensen te schrijven. Een groep met mensen die dan geliefd zijn door God, of een groep mensen die dan vrienden van God zijn. Maar toch ligt het meest voor de hand dat Lucas zijn brief schrijft aan een concreet persoon. Waarom? Ten eerste omdat Theophilus een naam is die in die tijd gewoon voor personen werd gebruikt. Dat is een persoonsnaam. Ten tweede is een leuk uitstapje. Als wij de geschiedschrijver Josephus mogen geloven, is zelfs de naam Theophilus ook wel eens gebruikt voor Jozenheid. Maar een tweede reden om aan te nemen dat Lucas tot een concreet persoon schrijft, vinden we in de Bijbel zelf. En we lezen nu in Handelingen, maar als u terug zou gaan naar Lucas, hoofdstuk 1, vers 3, dan adresseert hij zijn brief met hooggeachte Theophilus. En dat duidt er dan op dat hij waarschijnlijk aan iemand schrijft die een hogere regeringspositie heeft of een hogere regeringsambtenaar is. En mocht dat niet zo zijn, dan gebruikt hij in ieder geval een hele beleefde aanspreekvorm. Nou, die adressering is helemaal aan het begin van zowel de brief Handelingen als ook aan het Lucas-evangelie. Maar in die tijd van Lucas had je nog niet de boeken zoals wij die tegenwoordig hebben. Als ik hier naar mijn Bijbel kijk, dan zijn al die blaadjes bij elkaar gebonden. Bij boekbinderij. Maar in de tijd van de Bijbel, in de tijd van Lucas die schreef, had je nog geen gebonden boeken, maar je had boekenrollen. Nou, de meeste van u zullen wel weten hoe een boekrol eruit ziet. En misschien heb je hem wel eens gezien, ze worden nog gebruikt in de synagoges. Maar mocht je nou denken, ja, een boekrol, wat wordt er nou mee bedoeld? Denk dan aan een stukje keukenrol of een stuk wc-papier. Dat zit natuurlijk opgerold. Maar als je hem helemaal uit zou rollen en het rolletje in het midden eruit zou halen en twee stokjes aan de zijkanten zou doen, dan heb je een boekrol. Je rolt hem aan de ene kant af en aan de andere kant rol je hem op. En dan kun je in het midden lezen wat er geschreven staat. Wat meer hedendaags en toch alweer ouderwets beeld is misschien een filmrol zoals die in de bioscopen werd gebruikt. Aan de ene kant wordt de filmrol afgespoeld. Hij zit op een spoel, dus het heeft niks met water te maken, maar wordt afgespoeld. Een andere spoel draait hij weer op. En precies wat er in het midden zichtbaar wordt, wordt geprojecteerd op een scherm. Ja, waarom wijd ik nou uit over boekrollen? Waarom wijd ik nou uit over filmrolletjes? Het is heel belangrijk om te beseffen dat zo'n filmrol, een boekrol, maar met een cassettebandje, wat ook twee spoeltjes zit, dat het een maximale capaciteit heeft. Op een gegeven moment is die boekrol volgeschreven. En Lucas, zijn evangelie, dat benadert de maximale capaciteit van zijn boekrol. Trouwens ook het evangelie van Matthäus en ook de brief Handelingen. De maximale capaciteit van een boekrol. En waarom vind ik dit nou zo belangrijk? Je zou kunnen zeggen dat Lucas een verslag schrijft over het leven van Jezus. En nu ook een verslag over de handelingen der apostelen. En het is eigenlijk één verslag gericht aan één persoon, maar wel op twee boekrollen. Oftewel, hij kon niet de handelingen er ook nog bij pakken bij het evangelie van Lucas. Dus, een knipoogje, geliefde door God, vrienden van God, gemeente, de naam Theophilus verder terzijde. Lucas pakt in Handelingen de pen weer op, of spreekwoordelijk de draad weer op, daar waar hij gebleven was bij zijn evangelie. En zijn eerste twee versen zijn een soort van beknopte terugblik. Maar misschien meer nog een brug, een verbinding en een link tussen zijn beide boekrollen. En als hij dan de koppeling heeft gemaakt, dan gaat hij verder met vers 3. En dan heeft hij het over de 40 dagen tussen Pasen en Hemelvaart. En dan reageer ik ineens heel verbaasd. 40 dagen. Ineens heeft hij het over 40 dagen. Want als ik Lucas hoofdstuk 24 zou lezen, het laatste hoofdstuk uit zijn evangelie, dan krijg ik het idee dat dat niet in 40 dagen gebeurde, maar in 24 uur. Want denk maar met mij mee. De vrouwen komen bij het open graf. Jezus is opgestaan, bij hen moet het kwartje nog een beetje vallen. En dan lezen we verder dat 's middags Jezus verschijnt aan twee van zijn volgelingen die op weg zijn naar Emmaus. En hij gaat met hen onderweg en ook zij, bij hun is het kwartje nog niet gevallen. Hij opent de schriften en op een gegeven moment gaan ze het zien. En als ze dan 's avonds met Jezus de maaltijd gebruiken of willen gebruiken, dan is hij er eigenlijk niet meer. En dan zeggen ze, oh, het is Jezus. En ze gaan terug naar de andere discipelen. En daar verschijnt Jezus dan ook. Dus 's ochtends, 's middags, 's avonds. En ook bij hun mag het kwartje vallen. En dan lees je verder dat Jezus hun niet alleen de schriften opent, hun verstand opent, hun ogen opent, maar dat hij hen ook een opdracht geeft om de wereld in te gaan, om de blijde boodschap te verkondigen. Hij geeft hen ook de opdracht om in Jeruzalem te blijven, totdat de Heilige Geest wordt uitgestort. Maar dan gaat hij naar buiten, hij zegent hen en wekt de hemelvaart. Het lijkt in één etmaal te gebeuren. Ja, hebben we daar dan een probleem? Nee. Ten eerste is het mooi om te beseffen dat het evangelie van Lucas dezelfde boodschap verkondigt als Marcus en Matthäus. Ook daar dezelfde verhaalzetting. Je zou kunnen zeggen dat er veel aandacht ligt op het einde van de evangelie bij het lijden, het sterven en de opstanding. En dat daar de nadruk ligt. En dan wordt er eigenlijk in de marge wordt nog de zendingsopdracht genoemd. En alleen bij Lucas en Marcus wordt er dan nog eventjes en passant iets gezegd over de hemelvaart. De focus van deze evangelie ligt dus helemaal niet bij de hemelvaart. De focus ligt op het lijden, het sterven en de opstanding. En Lucas legt daarbij nog een extra nadruk op de lichamelijkheid van de opstanding van Jezus. En met Lucas' keuze voor zo'n ononderbroken verhaallijn, lijden, sterven, opstanding, ontkomt hij er eigenlijk niet aan om aan het einde bij die opstanding de hemelvaart daar min of meer tegenaan te plakken. Verhaal technische keuze, niet zozeer een andere keuze. Hij kan niet nog een keertje een extra episode, een extra hoofdstuk openen en dan nog eens een keertje heel uitgebreid over de hemelvaart hebben. Dat is niet zijn verhaalkeuze. Maar Lucas heeft hier wel Handelingen. Zijn schrijven ging verder, zijn verslag ging verder. En nu, aan het begin van Handelingen, legt hij die nadruk die hij aan het einde van de evangelie niet kon leggen, alsnog. Nu legt hij wel een focus bij de zendingsopdracht en bij hemelvaart. Hij heeft nooit gezegd dat Pasen en hemelvaart op één dag vallen. Dus voor wie die indruk zou hebben gekregen, hij zet het bij deze recht. En staat Handelingen hier dan alleen? Nee. Want ook de evangelie van Johannes laat zien dat er veel meer tijd zat tussen Pasen en hemelvaart dan één etmaal. In Johannes lezen we over Jezus die verschijnt bij 10 apostelen. Thomas is er niet bij. En dan een week later dan verschijnt Jezus nog een keer en is Thomas er wel bij. En dan nog weer een poos later verschijnt hij bij zijn discipelen met meer van Galilea. Of lees 1 Korinthe 15, waar ook duidelijk wordt dat het allemaal niet in één etmaal is gebeurd. Maar Handelingen is dan meteen het meest concreet. Pasen en hemelvaart liggen 40 dagen uit elkaar. Tweede puntje. We hebben de inleiding gehad. Tweede punt is Grieks-Romeinse hemelvaartsverhaal. En dan denken jullie misschien van, waar gaan we het nu over hebben? Maar als we vandaag stilstaan bij de hemelvaart, ontkomen we niet aan om ook stil te staan bij de Grieks-Romeinse hemelvaartverhaal. Waarom? Al was het alleen maar omdat Lucas schrijft aan Theophilus. Theophilus die net als hij een Grieks-Romeinse achtergrond heeft. En Lucas en Theophilus, als zij allebei die achtergrond hebben en je vertelt een hemelvaartsverhaal, dan heb je uiteindelijk meteen je cultuur mee die een bepaalde inkleuring geeft. Want in de Grieks-Romeinse oudheid zijn er veel verhalen, veel legendes over mensen, grote belangrijke leiders, die zouden zijn opgenomen in de hemel. En wat er in die verhalen belangrijke elementen zijn, zijn een zonsverduistering, een wolk die het zicht wegneemt, het feit dat er getuigen zijn, maar ook dat ze worden opgenomen in de hemel en dat dat een soort van verhoddelijking betekent. Voor ons is het heel belangrijk te beseffen dat bij die Grieks-Romeinse hemelvaartsverhalen uiteindelijk het doel was om die persoon die ten hemel voer onsterfelijk te maken en te vergoddelijken. Dat was het doel van dat verhaal, of dat was in ieder geval wat er gecommuniceerd werd. En op dat eerste gezicht lijken er duidelijke overeenkomsten met Handelingen. Want ook hier wordt een wolk genoemd, die Jezus transporteert, die Jezus aan het zicht onttrekt. Ook hier zijn er getuigen. En ook hier gaat Jezus naar de hemel, naar God toe. Maar als Lucas een punt wil maken en echt wil aansluiten bij die Grieks-Romeinse hemelvaartsverhalen, dan moet hij nu een punt maken. Dan moet hij nu zeggen, kijk, hier wordt Jezus verheerlijkt, hier wordt hij vergoddelijk, hier wordt hij onsterfelijk. Hij had dan bijvoorbeeld de woorden van Psalm 110 kunnen aanhalen, waar Jezus wordt verheven tot koninklijke waardigheid. Maar Lucas doet dat niet. Ja, Lucas haalt Psalm 110 wel aan, maar dat doet hij pas een hoofdstuk later. Oftewel, een hoofdstuk te laat. Oh, en wat hij nog verder vergeet, in zijn evangelie, laatste hoofdstuk, vers 52, had hij gezegd dat de discipelen Jezus aanbaden toen hij naar de hemel ging. Maar dat vergeet hij hier ook te zeggen. Niks, geen aanbidding, niks, geen vergoddelijking, niks, geen vergoddelijking. Hij laat hier gewoon kansen liggen. Het glipt hem uit zijn handen. Hij heeft de bal voor het doel, maar de Grieks-Romeinse lezer of toehoorder die nu denkt van, hey, hij gaat hier een punt maken, die komt van een koude kermis thuis. Lucas heeft de bal recht voor het Grieks-Romeinse doel. Je denkt, hij gaat scoren. En hij trapt hem dodelijk de andere kant. Maar had hij dan, spreekwoordelijk gezegd, een bord voor zijn kop? Sloeg hij dan de plank finaal mis? Nee. Want Lucas schrijft wel voor een heidengelovige. Maar in zowel zijn evangelie als in handeling heeft hij één consistente lijn. Telkens weer, als we in zijn evangelie en handelingen lezen, grijpt Lucas terug op van, dit werd door de profeten voorzegd in het Oude Testament. Telkens weer sluit hij aan bij het Oude Testament en bij het Joodse. Denk er gewoon eventjes aan de geboorte van Jezus. Door Lucas geschreven. Jezus wordt op de achtste dag besneden, Joods. Jezus wordt opgedragen in de tempel, Joods. Als Jezus 12 jaar is, mag hij mee naar de tempel. Waar mitzwa doen, zou ik zeggen, Joods. Hoe Joods, hoe oud-testamentisch, hoe bijbels verankerd wil je het hebben? Lucas sluit telkens aan bij wat in het Oude Testament geschreven staat. En wat daar voorzegd is door de profeten. Telkens weer zoekt hij de Joodse en de bijbelse ondergrond. Om dat wat er gebeurt te duiden. Die lijn zit in Lucas' evangelie tot het einde toe. We hadden het net al over. Hij opent de schriften voor zijn discipelen, zodat zij begrijpen dat hij moest opstaan, dat hij moest lijden, dat hij moest sterven. Telkens weer het Oude Testament als richtlijn, als norm, als verstaansachtergrond. En die lijn gaat door met handelingen, die lijn gaat ook door bij Pinksteren. Nou, voor de jongeren onder ons heeft iets wat begrijpelijker taal, fruit. Appels en peren zijn allebei fruit. Nou, ik lust van fruit, dus dat komt er wel in dan. Meestal zijn appels en peren allebei groen. Ze groeien aan een boom, in een boomgaard. En ze worden allebei geoogst zo in het najaar of aan het einde van de zomer. Maar als ik met een fruitteler ga praten en zeg, ja, appels en peren, allebei groen en allebei naar boom enzovoort, lacht hij me waarschijnlijk valikant uit. Hij zal zeggen, appels en peren, ja, het is allebei fruit, maar appels en peren die kun je niet vergelijken. Nou, zo is het precies met de hemelvaart van Jezus. Het is fruit, het is groen, het groeit aan een boom en je kan het ook nog eten, maar een appel is echt geen peren. Het is een hemelvaart, er was een wolk, er waren getuigen, Jezus ging naar God, maar het is Joods. En toch echt niet Grieks of Romeins. Dat brengt ons bij het derde punt. De Joodse en de Bijbelse context van de hemelvaart. En we gaan weer terug naar onze Bijbeltekst. En min of meer stap voor stap kijken naar de Bijbelse context van de hemelvaart. En om te beginnen pakken we de draad op in vers 3. Pasen en hemelvaart. Ik zei het al, 40 dagen uit elkaar. De herziende Statenvertaling vertaalt dat Jezus 40 dagen lang aanwezig was. Het Grieks zegt wat meer van hij was gedurende 40 dagen aanwezig. Het enige betekenisverschil zou erin kunnen zitten dat wij denken van, oh, hij was 40 dagen aanwezig, dat je denkt dat hij er continu was. Terwijl de grondtekst niet op een constante aanwezigheid wijst. Nou, het is een beetje haarkloverij op taalgebied. Het is eigenlijk van die taalkundigheden die u en ik allemaal wel snappen. Want als ik zeg, ja, ik heb de hele week gewerkt. Dan denken jullie waarschijnlijk, oh, dat betekent dat hij 5 dagen heeft gewerkt. Waarschijnlijk iets van een werkweek van 40 uur. En dan ga je er niet vanuit als ik zeg, ik heb een hele week gewerkt. Dat ik dag en nacht op mijn werk ben geweest. Nooit meer thuis ben geweest in die hele week. En ook geen oogje dicht heb kunnen doen. Het zijn van die taalkundigheden. Maar het gaat erom dat we beseffen dat Jezus 40 dagen lang, of gedurende 40 dagen, aanwezig was, maar niet continu. 40 dagen zijn een inkadering van de periode die Jezus bij zijn apostelen was. En met hen sprak over zaken die het koninkrijk van God betroffen. Na die 40 dagen dus geen fysieke verschijning van Jezus meer. Die 40 dagen zijn dus heel concreet en heel afbakenend. 40 dagen, 40 jaren. Het is een tijdsaanduiding die we vaak van de Bijbel tegenkomen. Een paar voorbeelden. Mozes is 40 als hij vlucht uit Egypte naar Midjan. Hij moet 40 jaar in Midjan blijven voordat hij terug kan naar Egypte. En als hij dan met het Joodse volk uit Egypte wegtrekt naar het beloofde land, moest hij ook nog eens 40 jaar wachten. Mozes was 40 dagen op de berg toen hij Gods voorschriften ontving. Ook Elia reist 40 dagen naar de Sinaï voordat hij bij die berg komt. En Richteren lezen een aantal keer over 40 jaren van rust. Jona ging naar Nineveh en zei dat God de stad ondersteboven zou keren na 40 dagen. Moeder Abraham, zo sprak hij laatst. Jezus, de woestijn, 40 dagen. En de week daarna sprak Gerwin bij het kindermoment over David en Goliath. En Goliath daagde en tartte het volk 40 dagen. Heeft 40 dagen dan bijbels gezien een speciale betekenis? Vraagteken. De Bijbelse encyclopedie geeft aan dat 40 dagen of 40 jaren telkens een inleiding lijken te zijn voor een belangrijk gebeuren daarna. Het getal van 40 duidt dan een stuk voorbereiding aan. Maar qua hemelvaart is dat wel het geval. De apostelen kregen instructies over zaken die het koninkrijk van God betroffen. En ze werden toegerust voor de periode na hemelvaart. 40 dagen van instructie, 40 dagen van toerusting. Maar even terug naar de hemelvaart. In de Bijbel vinden we behalve de hemelvaart van Elia ook nog, is goed om te weten, nog een hemelvaart, Elia. Maar ook nog een mogelijke hemelvaart van Henoch. In Genesis 5, vers 24 staat, Henoch wandelde met God en hij was niet meer, want God nam hem weg. Dus twee hemelvaartsverhalen, of in ieder geval één, die van Elia en de Bijbel. Maar naast die Bijbelse hemelvaartsverhalen bestaan in de Joodse traditie nog meer hemelvaartsverhalen, nog een stuk of 5. En in 2 van die 5 gaat het ook over 40 dagen van instructie. 40 dagen voorafgaand aan de hemelvaart van die bepaalde persoon. En waar stonden die 40 dagen voor? Nou, die discipelen van die bepaalde persoon, dus die volgelingen, die werden in die 40 dagen toegerust. Geïnstrueerd over wat er dan moest als die persoon er niet meer was. Het gezag werd als het ware overgedragen en de erfenis qua leer en leven werd veiliggesteld. Een terdege overdracht vond plaats. Die 40 dagen waren dus een soort van keurmerk of een waarborg dat het wel goed zat. En ook in rabbijnse bronnen zou blijken dat 40 keer instructie staat voor een betrouwbare kennisoverdracht. Dan gaan we weer terug naar het fruit, naar die appels en die peren. We zien hier heel duidelijk dat we niet langer met peren te maken hebben. Dus geen Grieks-Romeinse hemelvaart. Maar er is ook nog altijd een verschil tussen de soorten appels die er bestaan. Je hebt zoete appels, je hebt zure appels, je hebt rode appels, je hebt groene appels. En ga zo maar door. Maar wat ik hiermee wil zeggen is, Lucas sluit qua hemelvaart aan bij de Joodse context. Maar dat wil niet zeggen dat hij de Joodse context gebruikt om de hemelvaart te legitimeren, om daar een stuk basis onder te leggen. Als Jezus' hemelvaart een appel is, dus geen peer, en de buitenbijbelse hemelvaartsverhalen zijn een Jonagold, nou dan is de hemelvaart van Jezus wellicht een Granny Smith. Oftewel appels en peren, maar er zit ook nog verschil tussen de appels. En als we het dan toch over appels hebben, dan gaan we verder. Appels zijn om te eten. Dan komen we aan bij vers 4. Daar staat, toen hij met hen samen was. En daar is in de Statenvertaling. Jezus was samen met zijn apostelen. Andere vertalingen, bijvoorbeeld de NBG, zeggen dat Jezus met hen at. Het woord in de grondtekst geeft de mogelijkheid aan beide opties. De betekenis is terug te leiden op het woord ontmoeten, hè, dus hij ontmoette hen, of op een uitdrukking die verwijst naar het hebben van een gezamenlijke maaltijd. Twee mogelijkheden. Maar de vertalers die in lijn met Lucas 24 ervoor kiezen dat Jezus met zijn apostelen at, die voegen nog een extra gewicht toe aan ons Bijbelgedeelte. Want een maaltijd spreekt van een grote mate van vertrouwelijkheid, van intimiteit, van een setting waar gewichtige en belangrijke zaken besproken worden. En tegen de achtergrond van die 40 dagen enerzijds, 40 dagen van instructie, die daar dan ook nog een intieme setting aan toevoegt, dan worden door Lucas de apostelen neergezet als betrouwbare erfgenamen. De apostelen zijn degene die de juiste hoeveelheid instructies hebben ontvangen. Aan hen is het getuigenis toevertrouwd. De apostelen zijn de legitieme vertegenwoordigers van het evangelie. Lucas laat gewoon geen ruimte voor anderen. Die buiten de apostelen om een aanspraak zouden willen doen op openbaringen of instructies van Jezus. We lezen later in Handelingen 9 nog wel over Paulus die Jezus ook ontmoet. Jezus openbaart zich aan Paulus of Saulus, moet ik zeggen, doordat de hemel open gaat. Maar Jezus komt niet meer terug op aarde. Het is een licht dat Saulus omstraalt. Het is een hele andere ontmoeting. Bovendien ontvangt Saulus totaal geen uitgebreide instructies van Jezus. Sterker nog, Paulus zoekt juist de apostelen op en legt de zaken aan hen voor wanneer er een soort theologisch conflict dreigt. Dus ook hier weer, de apostelen, zij zijn de legitieme erfgenamen. Zij zijn degene die instructies ontvingen. En zij gaat en kijkt naar Matthijs. Matthijs heeft met regelmaat gesproken uit 1 Johannes. En in het begin gaf hij ook aan dat daar een aantal dwaalleraren is. Een aantal gnostici waar Johannes eigenlijk tegen in verweer komt, tegen ageert. Gnostici zijn mensen die een geheime kennis claimden, een geheime gnosis. Ook claimden ze dat het lichamelijk er niet toe deed. Dat het puur ging om het geestelijke in ons en dat er een soort van geestelijke, goddelijke vonk zou zijn. En dat is de enige link, dat is het enige wat het zou doen. Juist vanuit die hoek van de gnostici zijn er claims. Dus ze zeggen, tussen Pasen en tussen hemelvaart hebben wij openbaring gehad van Jezus. Gnostici richtte trouwens die tijd wel op tot jaren na dato. En Lucas laat daar geen ruimte voor. Ten eerste is er heel duidelijk die afgebakende tijd dat Jezus hier was, 40 dagen na Pasen. Ten tweede is het glashelder dat alleen de apostelen trouwbaar getuigen zijn. Dat alleen zij de instructies, alleen zij de erfenis hebben gekregen. En ten derde legt Lucas echt een hele duidelijke nadruk op de lichamelijkheid. Waar gnostisch zeiden, het lichaam doet er niet toe. Het is alleen maar geestelijk, zegt Lucas, lichamelijk. Jezus at met hen. Nou, geesten eten niet. Jezus is gestorven, hij is lichamelijk opgestaan, hij is lichamelijk ten hemel gevaren. Dus, geen Grieks-Romeinse hemelvaart, maar ook geen enkele ruimte of geen enkele connectie met de gnostische dwaalleer van latere datum. Een heel verhaal, allemaal uitstapjes. Dit was een zijstraatje over de gnostici, maar ik denk wel iets wat heel belangrijk is om te beseffen. Hoe Lucas het echt helder maakt dat het alleen de apostelen zijn. Naast 40 dagen, naast de periode van instructies, sluit Lucas op nog veel meer wijzen aan bij het Joodse verstaan van de hemelvaart. Dat doet hij door aan te sluiten bij de hemelvaart van Elia. Hij gebruikt, je had natuurlijk de Hebreeuwse Oude Testament, maar er was ook een Griekse vertaling van. En Lucas zelf schrijft in het Grieks, hij gebruikt precies die woorden die de Griekse vertaling gebruikte bij de hemelvaart van Elia, gebruikt hij in zijn tekstgedeelte. En zo sluit hij aan bij de hemelvaart van Elia. Ja, wat heeft dat dan te betekenen? Ook bij Elia komt niet een beeld van vergoddelijking naar voren, maar juist een ander beeld. Lucas legt de nadruk daarmee op het bewaard worden in de hemel tot de eindtijd. Zoals men verwachtte dat Elia terug zou komen als een voorbode in de eindtijd, zo wordt nu ook Jezus in de hemel bewaard tot een bestemde tijd. Dit kunnen we trouwens niet alleen afleiden uit die woordkeuze die Lucas doet, maar we kunnen het ook afleiden uit vers 11, waar de twee mannen in witte kleding, die plots bij de apostelen staan, zeggen, beter gezegd, ze zeggen niet, aanbid Jezus, hij is nu in de hemel, hij is nu vergoddelijkt. Ze leggen ook niet uit dat Jezus aan de rechterhand van God de Vader zit. Nee, hun boodschap is, Jezus komt terug op de wolken. Om het nog sterker te maken, het terugkomen op de wolken is een andere link met het Oude Testament. Daniel hoofdstuk 7 vers 13 en 14, waar gesproken wordt over iemand die als mensenzoon terugkomt op de wolken. Over iemand die van God komt, met de macht om te heersen over alle volken. En wiens macht en heerschappij nooit een einde zal zijn. Even voor duidelijkheid. Lucas maakt heel duidelijke koppelingen met het Oude Testament. De hemelvaart van Elia, bewaard worden in de hemel tot een bestemde tijd. De terugkomst, Daniel, mensenzoon, die komt op de wolken. Daarmee zeg ik niet dat Jezus niet aan de rechterhand van God de Vader zit. Daarmee zeg ik niet dat Jezus niet op een goddelijke plaats in de hemel zit. Daarmee zeg ik alleen dat Lucas hier in Handelingen een totaal andere nadruk legt. We gaan verder met de Joodse context. Want ook de Joodse context, de Bijbelse context moet ik zeggen. Want ook de wolk en de berg zijn bij uitstek Bijbelse beelden. De berg de plaats van dichter bij God zijn. Mozes ontving instructies van God op de berg. Jezus bad op een berg. De tempel stond op een berg. Maar ook Jezus ontmoet in Lucas 9 Mozes en Elia op een berg. En wat betreft de wolk, meteen ook die aansluiting op hetzelfde stukje. Hè. Jezus ontmoet Mozes en Elia op een berg. En een wolk overschaduwt hen op een gegeven moment. En uit die wolk klinkt de stem, dit is mijn zoon. Mijn geliefde. Een wolk spreekt van Gods aanwezigheid. Niet alleen Nieuwe Testament te kijken, ook het Oude Testament. Waar de wolk voor het volk uitgaat op het moment dat ze door de woestijn trekken. Waar de wolk op de tent van de ontmoeting komt, als Gods aanwezigheid daar is. Een wolk, een berg, ook weer van die dingen die bij uitstek een Bijbelse betekenis hebben. En dan ook de uitdrukking dat Jezus wordt opgeheven naar boven. Ja, naar boven voor ons, de hemel is boven, dat was voor de Joden ook zo. Wat boven was, de hemel, daar was waar God was. En in vers 11 wordt het ook weer duidelijk dat het om een langzame opheffen gaat naar de hemel. En in één keer heel snel wegnemen van het zicht door een volk. En dan kom ik expres bij de hemel aan. De hemel. Hoe leeft dat bij u, hoe leeft dat bij mij? Soms heb je van die christelijke boeken. En dan is er iemand die heeft een bijna doodervaring gehad. Of die heeft een droom of een visioen gehad. In ieder geval, die persoon zegt, ik heb een inkijkje in de hemel gehad. En dan krijg je een heel boek over hoe de hemel er dan niet uitziet. En de hemel wordt ons al aangeprezen alsof we er nu al naar mogen uitzien en mogen verlangen. En ons nu al, zeg maar, in mogen verliezen in dromen. Ergens, als je zoveel gefocust bent op de hemel. Ik vind die boeken altijd van discutabele oorsprong. Denk ik van, ja, wat hebben wij nou te zeggen over de hemel? Want in de Bijbel staat er gewoon weinig in. Wie zijn wij om een boek te schrijven en dan, zeg maar, kennis toe te voegen aan wat er in de Bijbel zou moeten staan? Maar ook in die boeken bekruipt mij altijd het gevoel dat je daar dat Grieks-Romeinse beeld hebt van vergoddelijking. Wij moeten naar de hemel denken, dat we bij de goden zijn en dat we onsterfelijk worden en we vergeten dat we hier op aarde leven. Iemand die een positief voorbeeld voor mij is in deze context is Arien Boven. Zij was een, ik zeg was, want ze is overleden, een meisje, een jonge vrouw uit Wijk de Duurstede. Ik leerde haar kennen in Amsterdam, ze werkte in een christelijke jeugdherberg, zij was daar vrijwilligster. Zij was iemand die altijd vol liefde was. Ze had voor iedereen een luisterend oor. Ze stapte op iedereen toe en zegt, hoe gaat het? En altijd warm en hartelijk. Maar op de een of andere manier wist ze ook altijd, zonder dat het gedwongen was, het evangelie te delen en over Jezus te praten. Ze was bereid om niet alleen in daad, maar juist ook in woord te getuigen. En op hem te wijzen. En het gekke was, hoe zij was, bij iedereen had ze ingaan. Maar korte tijd nadat ze bij ons gelukkig was geweest, dus ging haar studietijd in, werd er kanker bij haar geconstateerd. Nou, hier in de gemeente ook wel gespeeld. Alleen bij haar werd het haar fataal. Maar ze ging niet bij de pakken neerzitten. En ik weet eigenlijk wel zeker dat het geloofstrijd bij haar gaf. Maar het enige wat wij zagen was meer geloofszekerheid. En in die zin werd haar geloof, maar ook haar getuigenis nog sprekender dan dat het daarvoor al was. In haar houding zag je de Bijbelse boodschap van Lucas hier in Handelingen terug. En ze heette Arien Boven. Ja, wat is er nou in haar naam? Boven. En ze was zeker gericht op boven, maar niet op boven in de zin van ik moet daar zijn. Ze richtte zich juist dat er hier en nu en vandaag op haar pad kwam. En ons Bijbelgedeelte van vandaag roept ons op tot hetzelfde. Onze Heer is boven. Maar wij zijn hier. En onze taak, onze opdracht is niet boven, maar hier. Ons doel is niet te staren naar de hemel. Ons doel is zelfs niet om gericht te zijn op de wederkomst. Maar ons doel is om getuige te zijn. Even tussentijds samenvatting. We stonden bij de inleiding stil bij Theophilus. Twee boekrollen zijn aan hem gericht. Die twee boekrollen sluiten op elkaar aan. Maar Lucas maakt in Handelingen gebruik van de kans om uitvoeriger bij de hemelvaart stil te staan. We spraken over appels en peren. Lucas scoorde niet in een Grieks-Romeins doel, maar blijkt het over een hemelvaart te hebben in een Bijbelse context, in een Oud-Testamentische context. En misschien ook wel in een Joodse context. Maar die verankering ligt niet in de tradities, maar in de schrift. En verder gaat het ons dus niet om navelstaren naar de hemel, maar om een opdracht uit te voeren hier op aarde, totdat Jezus terugkomt. Dat brengt ons bij het vierde en laatste punt. De opdracht aan apostelen om getuigen te zijn. Kan bijna niet anders. Terug naar 40 dagen. En ik denk, oh nou, dan komt er weer 40 dagen. Maar er is nog iets anders uit die 40 dagen af te leiden. Je instrueert geen mensen, als je maar korte tijd afwezig bent. Als ik op vakantie ga, dan trek ik de deur achter en dicht. Ga ik een maand weg, dan denk ik, misschien moet dat en dat nog afgebeuren. Als je een plantje in de tuin laten hebben, of als je een huisdier hebt, dan moet voor gezorgd worden. Maar als je een dagje weggaat, dan geef je geen uitgebreide instructies. Met andere woorden, Lucas impliceert dat Jezus' terugkomst nog wel even op zich laat wachten. Anders was die tijd van instructie, die tijd van overdracht en misschien zelfs de zendingsopdracht wel overbodig. In vers 4 en 5 worden de apostelen opgedragen om te wachten tot ze gedoopt worden met de Heilige Geest. En omdat de komst van Gods Geest volgens Ezechiël 36 en Joël 2 en 3 ook het herstel van Israël zou inleiden, is het op zich niet vreemd dat de apostelen zeggen van, maar herstelt u in deze tijd ook het koninkrijk van Israël? Maar Jezus gaat er eigenlijk een beetje aan voorbij. Hij laat die vraag min of meer liggen. Maar geeft hen dus juist de opdracht om te wachten op de uitstorting van de Heilige Geest. En de opdracht om uit te gaan. Een grote opdracht. Niet even van de spreekt de buurman aan. Nee, het gaat tot het uiterste van de aarde. Ging het evangelie over Jezus. Jezus maakt met zijn hemelvaart plaats voor een tijd, de handelingen van de apostelen, een tijd, handelingen der gemeente, maar altijd geleid door de geest. De opdracht is groot, de wereld ingaan. En op het eerste moment kan ik me voorstellen dat die discipelen zoiets hadden van, oké, we moeten de wereld ingaan, we moeten de blijde boodschap verkondigen. Dan hun eerste verstaanshorizon was de Joden in de diaspora. De Joden die verspreid woonden over het Grieks-Romeinse Rijk, die moesten het evangelie brengen. Maar wij weten wel beter, het evangelie moest letterlijk aan iedereen gebracht worden. Maar bij de apostelen daagde dat blijkbaar nog niet. En we zien ook, hè, als Petrus op een gegeven moment aan Cornelius het evangelie mag brengen, dat de geest hem duidelijk maakt dat het evangelie ook voor de niet-Jood is. Dat ook die inbegrepen zijn in een grote zendingsopdracht. Theologisch is dat voor Petrus wel eventjes een flinke verschuiving geweest. Maar een nieuwe verstaanshorizon gaat open. Zonder dat de belofte voor een herstel van het koninkrijk in Israël vervalt, wordt de belofte ineens wereldwijd. Getuigen zijn. Ze hebben de opdracht om getuigen te zijn. Een getuige zijn, dat staan we vaak niet bij stil, is een juridische uitdrukking. Komt echt voort uit de rechtspraak. Het is gemakkelijk om daar voorbij te lezen, maar je zou kunnen zeggen dat Lucas het in zijn tekst het ook heeft ingebouwd. In vers 3 lezen we over vele onmiskenbare bewijzen, 40 dagen lang. In vers 8 lezen we van discipelen die getuigen zullen zijn tot aan het uiterste van de aarde. In vers 9 lezen we van discipelen die daadwerkelijk getuigen zijn, ooggetuigen zijn van de hemelvaart. En in vers 12 wordt de locatie van de hemelvaart en de afstand tot Jeruzalem weergegeven aan de hand van een ooggetuige. In de woorden van een ooggetuige. Getuigen, ooggetuigen. Lucas zelf is de schrijver, maar geen getuige. Maar zijn schrijver rust op getuigenis van ooggetuigen. En het getuigen zijn doordrenkt heel het Bijbelboek Handelingen. Men getuigt van Jezus te Jeruzalem. Maar ook verder buiten, op zendingsreizen. Denk aan Petrus en Johannes, Jeruzalem nog, die voor het Sanhedrin moeten verschijnen. Denk aan Stefanus die voor de raad verschijnt en vervolgens gestenigd wordt. Denk aan de apostel Paulus die voor diverse machthebbers en overheden verschijnt. Het getuige zijn in handeling is echt een waarheidskwestie. Getuige zijn is niet goedkoop. Bekoop je soms met je leven. Hier in handelingen 1 geen beklaagde bankje, maar wel het juridische gewicht van ooggetuigen die de hemelvaart zelf hebben gezien. Men heeft het zelf gezien. Op cruciale momenten waren er daadwerkelijk getuigen aanwezig. En hun getuigenis is betrouwbaar. En als we zien, net na de opstanding, maar ook bij de kruising, de vertwijfeling en het ongeloof bij de discipelen. Ze denken, waar zijn we? Wat is er gebeurd? Alles overvalt hen. Ze weten niet waar ze zijn. Ze hebben geen grond om op te staan. En ze zijn verspreid als schapen, zou je kunnen zeggen. Zonder herder. Maar die vertwijfeling en het ongeloof heeft nu plaatsgemaakt voor dappere getuigen. Dappere getuigen van het evangelie die gevangenisstraffen, die martelingen en de dood in ogen durfden te kijken. Waarom? Omwille van de opdracht om met het goede nieuws de wereld in te gaan. En ons Bijbelgedeelte eindigt met twee mannen in witte kleren, engelen. Die de apostelen vragen wat ze naar de hemel staan te kijken. Een soort van retorische vraag. Sta je daar te kijken? Een vraag die we ook terugvinden bij de mannen in witte kleding die bij het graf stonden. En de vrouwen vroegen van, wat zoeken jullie hier? Hier in Handelingen is het een aansporing om niet stil te blijven staan. Naar de hemel te staren. Maar te gaan doen wat de Heer had opgedragen. En ik wil deze preek tot slot brengen met een verwijzing naar een lied. Dat we ook na de preek zullen zingen. Het eerste couplet begint. Ik zie uit naar de dag die straks komen zal als Jezus komt. Maar het laatste couplet eindigt heel toepasselijk. Maar ik weet dat die dag die straks komen zal niet eerder komt. En ik weet dat de klank van bazuingeschal niet eerder komt. Voordat alle mensen weten wat Jezus heeft gedaan. Daarom gaf hij ook ons de opdracht om de wereld in te gaan. Je zou kunnen zeggen dat het belangrijkste facetten van ons tekstgedeelte aardig worden gedekt door dit lied. Aan de ene kant doet het lied recht aan de Joodse context, de verwachting van de wederkomst. Het uitzien naar de klank van bazuingeschal. Maar aan de andere kant doet het ook recht aan de zendingsopdracht. Het vers 8. Wij hoeven niet te gaan staan dagdromen naar de hemel, naar de hemelvaart, naar de dag dat Jezus terugkomt. Want die dag van wederkomst, die dag van bazuingeschal, die komt niet eerder dan dat wij zijn uitgegaan. Om de mensen te vertellen wat Jezus heeft gedaan. Met andere woorden, de hemelvaart maakt de weg vrij. Vrij voor, toegerust door de Heilige Geest, het wereldwijd verbreiden van Gods koning. We zingen met elkaar. Ik zie uit naar de dag. Opwekking 551.